Welkom bij de podcast van IIA Nederland in samenwerking met Ferocia. IIA Nederland is de beroepsvereniging voor internal auditors en wij gaan het hebben over actuele onderwerpen binnen ons vakgebied.
Beste luisteraar, welkom bij de tweede serie IIA Auditcast. Een serie van podcasts over actuele onderwerpen in internal auditing. Na het succes van vorig jaar hebben we besloten een nieuwe serie te maken. En deze wordt u wederom aangeboden door IIA Nederland in samenwerking met Audit Magazine en ondersteund door Ferocia. Mijn naam is Peter Hartog, directeur vaktechniek van IIA. En naast mij zit Nicole de Groot, senior inspecteur bij de Nederlandse Emissieautoriteit, maar hier als redacteur van Audit Magazine. We gaan het vandaag hebben over macro-economische en geopolitieke risico's. Voor veel organisaties een belangrijk risico, zo blijkt ook uit het nieuwe Risk in Focus 2025. En daarmee ook voor internal auditors, zou je zeggen. Toch wordt dit nog slechts heel beperkt opgepakt door internal auditfuncties. Daar gaan we over praten met Bart van Loon, partner bij KPMG en ook lid van de Raad van Advies van IIA Nederland. Welkom Bart, fijn dat je er bent.
Goedemorgen, hallo.
Nicole, wil jij de aftrap geven voor dit gesprek?
Doe ik, ja. Leuk om hier te zijn ook. En een heel boeiend onderwerp. Ja, je hoeft de krant maar open te slaan en de tv aan te zetten. En één ding is duidelijk, de wereld is volatiel. Wat zie jij gebeuren aan geopolitieke en macro-economische ontwikkelingen?
Nou ja, wat je net al zei, je hoeft de krant maar open te slaan en je ziet het. En dat is eigenlijk iets wat we de afgelopen, denk 5 jaar geleden nog niet eens konden bedenken. Hè? Dus, en dat is wel interessant. Ik hoorde laatst iemand zeggen, het is een soort permacrisis. Het is een soort woord waarin een aantal dingen tegelijkertijd gaan gebeuren. Je ziet natuurlijk eigenlijk conflicten die zijn aan het ontstaan zijn, maar ook doorgaan. Dus waar vroeger misschien een conflict eventjes was en dan weer ophield, lijkt het helaas toch steeds vaker groter te worden met grote effecten. Nou, dat heeft allerlei effecten. Inflatie hebben we natuurlijk gezien, olieprijzen die fluctueren. Maar je ziet ook vooral heel veel politieke instabiliteit ontstaan. Dus je ziet ook eigenlijk in alle landen waar het eigenlijk nog redelijk rustig is, ook bepaalde partijen aan de macht komen die daar ook een beetje garen bij spinnen. Dus dat heeft ook weer zijn effect op politiek en op beleid. Dus ja, daar zitten we nu middenin. En ik durf het nu wel te benoemen dat het eigenlijk ook een grote periode is van heel veel transitie. Dus je ziet eigenlijk een situatie ontstaan waar we gewoon aan het veranderen zijn van de ene realiteit naar de andere realiteit. En eerlijk gezegd weet ik ook niet waar die realiteit naartoe gaat. Mm. Maar in die schurende, of in die verandering zitten natuurlijk heel veel verschillende belangen. Mensen die willen vasthouden aan het verleden. Mensen die zeggen, nee, het moet echt anders. En in die schuring ontstaat eigenlijk heel veel. Ontstaat heel veel. Heel veel risico's. Maar ik denk uiteindelijk ook heel veel kansen.
Okay. Hoe zie je dat organisaties daarmee omgaan? Wat zie je daarin gebeuren?
Als ik eerlijk ben, vind ik dat best wel veel organisaties, en ik werk natuurlijk vooral eerst in eerste instantie in Nederland en dan vervolgens een aantal internationale bedrijven die daar ook wel naar kijken. In eerste instantie was het toch wel een beetje niet iets waar. Ik denk op bestuursniveau wel naar gekeken werd. Maar heel veel was het toch een beetje ver van mijn bedshow, zeg maar. Dus het kwam nog niet zo hard binnen. Ik denk door de coronacrisis. Dat is eigenlijk het eerste moment dat steeds meer bedrijven toch ook wel gingen denken. Wacht even, er gebeuren ook dingen waar we geen weet van hadden. Die ons in één keer heel hard gaan impacten. Nou, dat was natuurlijk een hele grote, want dan ging in één keer alles stil. Dat heeft er wel voor gezorgd dat meer bedrijven zich steeds bewuster gaan zijn van, hey, er kunnen ook echt dingen gebeuren. Dat wordt niet altijd meer. Hè. Vroeger werd dat gezegd, nou, dat is een soort black swan. Dus dat, daar kan niemand wat aan doen. Wel steeds meer bedrijven vragen zich nu wel de vraag, stellen zich wel de vraag van, goh, wat betekent het nu voor mij? En sommige bedrijven hebben er ook echt last van. Hè, met oplopende prijzen, inflatie, personeelstekorten. Niet meer kunnen uitbesteden naar bepaalde landen waar je vroeger misschien wel heel graag naartoe zou willen gaan. Het is zeker zo dat ik zie dat er steeds meer de vraag aan mij wordt gesteld van, goh, help ons mee om hier doorheen te navigeren.
En leidt dat dan ook tot veranderingen van, zeg maar, businessmodellen? Want je had het enerzijds ook over risico's, maar anderzijds ook over opportunities.
Ja, dat leidt tot veranderingen in businessmodellen. Ik wil niet zeggen dat geopolitiek de drijven erachter of de macro-economische ontwikkelingen tot een veranderend businessmodel leiden, maar de combinatie ook met bijvoorbeeld de ESG-elementen die komen. En die, ja, je zou dat ook nog macro-economisch kunnen benoemen of zelfs geopolitiek. Want uiteindelijk klimaat is natuurlijk ook iets wat geopolitieke risico's drijft. Dus dat zorgt er wel voor dat businessmodellen echt ter discussie worden gesteld en ook echt aan het veranderen gaan. En ook, denk ik, veranderen moeten.
En waar zou dat dan toe moeten gaan? Waar moeten bedrijven dan, in jouw opinie met name, mee bezig zijn?
Ja, waar het naartoe moet gaan, dat zei ik net in het begin al, dat weet ik ook niet. Dus dat vind ik juist het interessante van de ontwikkeling waar we met z'n allen in zitten, is dat er heel veel schurende dingen zijn. En daar komen vast mooie dingen uit. Maar ja, de punt op de horizon waar we met z'n allen achteraan rennen, die is er niet meer. Dat is juist ook het interessante waar het een aantal jaar geleden natuurlijk heel duidelijk was. Van, we gingen gewoon daarvoor en het was allemaal makkelijk. Het was super efficiënt en het moest nog efficiënter. En dan konden we nog meer geld verdienen. Ja, dat is nu even aan het veranderen. En nu zijn steeds meer bedrijven zichzelf de vraag aan het stellen. Oké, maar wat willen wij zijn? Wat willen we betekenen? En hoe gaan we dat ook organiseren met elkaar? En dat zijn best grote vraagstukken als je dat zo even afpelt. Want dat betekent dat inderdaad het businessmodel wat ze misschien hadden, wat anders moet worden georganiseerd, maar ook de producten die ze leveren misschien gaat veranderen. Ik weet niet of jullie vandaag het nieuws of van het weekend het nieuws hebben gelezen, maar ik hoor ineens dat Nederland ineens drones gaat ontwikkelen voor Oekraïne. En dat als dat goed gaat, dat daar misschien een hele nieuwe markt in gaat zitten. Dat denk ik, interessant, hadden we toch een aantal jaren geleden niet eens durven bedenken. Dat nu ineens een markt en een product gaat zijn. En ik weet niet welke bedrijven daarop in gaan spelen, maar zullen er vast een aantal zijn die daar graag aan mee willen doen. Ja.
Dat is natuurlijk anderzijds ook heel lastig om te gaan bedenken, wat gaat de toekomst brengen als het allemaal zo onzeker is? Hoe zou je daar meer grip op kunnen krijgen als bedrijf?
Nou, sowieso denk ik dat je als organisatie altijd goed moet kijken van wat wil je betekenen en welke impact wil je maken. Dus daar zit de doelstelling aan vast. Dus ik vind het altijd heel belangrijk dat organisaties doelstellingen voor zichzelf bepalen. En dat die veranderen, ja. Maar heel veel doelstellingen blijven natuurlijk ook gewoon hetzelfde. Hè? Dus de bakker om de hoek blijft ook gewoon brood bakken. En die moet ook gewoon brood blijven. En natuurlijk verandert het, want niet iedereen eet meer brood. Dus dan zal die creatiever moeten zijn van wat wil ik nou nog betekenen. Nou, dat geldt eigenlijk voor elke organisatie. Maar heel veel bedrijven bestaan nog gewoon en die zijn ook hartstikke nodig. Want de producten die ze leveren of de diensten die ze leveren, daar is ook nog vraag naar. De vraag die je dan zelf zou moeten stellen is van oké, is het businessmodel wat we op dit moment nog hebben met elkaar, draagt dat nog bij, zeg maar, aan de waarde die we uiteindelijk in de markt willen organiseren? En daar kan kritisch naar gekeken worden. Omdat juist ook door de geopolitieke ontwikkelingen dat onder druk staat. Even als voorbeeld. Iedereen kent natuurlijk het voorbeeld van ASML. Die had natuurlijk een hele mooie markt om die chipmachines, zeg maar, met name dan ook in China te slijten. Daar is de grootste productiecapaciteit van chips. In het verleden was dat een booming economie en alles ging fantastisch in de crescendo. Ook alle aanleverende partijen wisten precies hoe ze in die grote contracten een rol moesten spelen. Ja, en dan komt er een geopolitieke regel waar ze zeggen, ja, wacht even, wij willen niet zo graag meer dat die producten en onder druk van Amerika worden geleverd. Nou, ja, dan moeten ze nadenken, ja, willen we daar dan omheen door toch daar in die markt te blijven investeren? Of gaan we het op een andere manier organiseren? Nou, dat is wel een fundamenteel vraagstuk. Dat is wel een vraagstuk waar iedereen natuurlijk over heeft, die ook iedereen kent. Maar ook, zeg maar, een klein productiebedrijf hier in Nederland die gewoon grondstoffen moet inkopen, heeft ook keihard te maken met geopolitieke aspecten. Omdat doordat bepaalde leveranties niet meer uit bepaalde landen kunnen komen, omdat daar sancties op zitten, of omdat het zorgt ervoor dat eigenlijk steeds meer bedrijven, wat ik dan noem, gaan nearshoren of friendly shoren. Dus dat ze eigenlijk een productiecapaciteit onder andere dicht bij huis willen hebben. Nou, we weten allemaal dat de labourkosten en de andere kosten wat hoger zijn hier. Dus dat heeft een enorm prijsopdrijvend effect, waardoor eigenlijk de winstgevendheid van je eindproduct behoorlijk onder druk kan staan. Ja. En als dan de consument daar niet meer voor wil betalen, heb je wel een beetje een probleem.
Ja.
Dit is een mooi voorbeeld van reacties van organisaties. Een van de dingen die in het Risk in Focus rapport ook erg naar voren wordt gebracht, is die bewegelijkheid of volatiliteit in combinatie best met wat onvoorspelbaarheid. En dat betekent dat je eigenlijk als organisatie je systematiek van risicomanagement aan zou moeten passen. Meer gericht op die resilience en weerbaarheid. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, kijk sowieso. Hè. Ik werk heel veel met organisaties die hun risicolandschap in kaart brengen. En feitelijk is dit ook een risicoaspect die in het risicolandschap toegevoegd gaat worden. Ik denk dat ik wel wil zeggen dat het risicolandschap nog nooit zo complex is geweest voor de meeste bedrijven als nu. En daar moet je keuzes in maken. Want je hebt niet tijd, geld en middelen en menskracht, zeg maar, om op alle risico's adequate beheersing te doen. En wij leven ook wel weer een beetje in een wereld waarin je eigenlijk geen fouten mag maken. Dus de angst om dingen fout te doen is extreem groot. Dus dat eigenlijk de neiging is om op alle risico's die er maar zijn voldoende maatregelen te treffen. Ik denk dat we moeten gaan leren dat dat niet meer kan. De geopolitieke risico's is wat mij betreft geen risico. Dat zijn eigenlijk risicobewegingen. Dus die uiteindelijk leiden tot signalen van risico's, of risk signals zoals ik dat noem. Net als ESG, dat is ook een risk signal. Die zorgt ervoor dat andere risico's in de organisatie gaan ontwikkelen. Dus ik wil eigenlijk een geopolitiek risico nooit eigenlijk in een risicoregister zien staan. Dan wil ik altijd dat heel specifiek laten maken. Ook wat betekent dat dan voor jouw bedrijf? En wat er dan gaat gebeuren, is dat... geopolitiek is ook vrij lastig eigenlijk, want je weet eigenlijk niet zo goed. De impact kan je misschien nog wel bepalen, maar de likelihood van het risico weet je eigenlijk niet, zeg maar. Want ja, je weet niet wat politieke regimes gaan doen, wat de politiek gaat doen. Dus daar een inschatting als bedrijf op maken van wat is de kans dat het bij jou ook effecten gaat krijgen, gaat soms heel erg indirect ook. Hè? Dus dat is best wel lastig. Plus dat je ook niet kan kwantificeren wat het risico is. Dus je moet eigenlijk op een andere manier, wel met de technieken die vanuit risicomanagement er zijn, naar die risico's kijken. En vooral is het denk ik om de megatrends te inventariseren en te kijken van welke trends spelen er gewoon in de maatschappij. En vervolgens echt scenario's met elkaar doornemen van welke scenario's heeft het dan effecten bij ons in de organisatie. Niet zozeer om dan daar hele adequate maatregelen direct tegen aan te zetten. Want dat wordt te kostbaar. En ik denk dat je dan niet een leuk bedrijf van krijgt, zeg maar, als je overal maar keiharde maatregelen opzet. Maar wel om het bewustzijn, zeg maar, binnen bestuur, binnen de organisatie, voor elkaar te krijgen. Zodat ze, als het risico zich echt materialiseert, dat je in ieder geval voorbereid bent. En dat je in ieder geval over die scenario's hebt nagedacht en dat je daar een reactie op kan hebben.
Maar dan heb je, dat lijkt mij een hele belangrijke, om zeg maar snel op de hoogte te zijn van wat er gaat gebeuren. En dan met scenario-analyses nadenken over wat er mogelijk in de toekomst zou kunnen gebeuren, is denk ik mooi. Hè?
Ja,
in de financiële wereld wordt aan stresstesting gedaan. Is dat ook een vorm van scenario-analyse?
Dat is zeker ook een vorm van scenario-analyse. Maar het is leuk dat je dat zegt, omdat we eigenlijk nu te maken hebben. Kijk, stresstesting in de financiële sector, en dat hebben we ook bij de financiële crisis in 2008 gezien. Toen bleek dat al die risicomodellen die gebruikt worden om te stresstesten gebaseerd zijn op historische data. En natuurlijk worden daar ook andere componenten in toegevoegd, maar vooral, met name die historische data zorgt ervoor dat je uiteindelijk een soort extrapolatie kan maken van naar de toekomst toe. Het interessante is dat we zo'n crisis, of de risico's die we nu met elkaar meemaken, of het nou gaat over ESG, als het gaat over AI, als het gaat over alle cyberrisico's, maar alle geopolitieke trends, daar hebben we eigenlijk heel weinig historische data van. Dus dat betekent dat je heel moeilijk een doortrekker kan maken van de ervaringen uit het verleden. En dat maakt het wel ingewikkelder.
En hoe zou je dat dan wel kunnen doen?
Nou ja, een van de technieken die je daarvoor zou kunnen gebruiken, en zeker in de tijd waarin we eigenlijk allerlei nieuwe dingen aan het doen zijn, waarin businessmodellen moeten veranderen, is de techniek van expert elicitation wel een techniek die heel goed toegepast zou kunnen worden. En wat is expert elicitation? Dat is eigenlijk het uitvragen van experts. Want mensen zijn toch vaak nog goed in staat om een soort interpretatie te maken van de toekomst. Natuurlijk hebben die ook historische ervaringen die ze gebruiken om. Maar als je de juiste mix van experts in jouw team neerzet en je die uitvraagt op een wetenschappelijke manier van hoe zij naar de toekomst kijken en wat de effecten mogelijk kunnen gaan zijn op hun eigen organisatie, kan je dat samenbrengen en kan je daar betere conclusies uit trekken, zeker op risico's waar je geen ervaring mee hebt, dan de oude modellen die gebaseerd zijn op historische data. Ja. Overigens is het wel belangrijk om die mix van mensen heel goed te hebben. Dus ga niet alleen met riskmanagers, CEO's, CFO's aan tafel zitten en een beetje vanuit de top van het bedrijf naar de risico's kijken. Ook zeg maar ik noem het altijd degene die de magazijnmeester, zeg maar, die alle retouren ontvangt, zeg maar, ziet heel goed wat het probleem is van een bedrijf, omdat die ziet welke dingen er allemaal kapot terugkomen.
Ja.
Dus ook zo iemand moet je meenemen. En ook degene moet je podium geven. Ik zeg altijd de grijze haar, de old grumpy grey hair person die iedereen in zijn organisatie kent. Die zegt, ik heb altijd al geweten dat we dit niet hadden moeten doen. Die moet je eigenlijk ook aan tafel zetten om die uit te vragen. Want die heeft waarschijnlijk heel veel waarde. Die kijkt heel kritisch naar misschien wel de buitenwereld of naar het bedrijf. En als je die ook meeneemt in je risk assessment, heb je een enorme schat aan informatie waar je wel keuzes mee kan maken.
Ik heb ooit een universiteit mogen begeleiden, ook in risicomanagement systemen. Voor de strategische risico's of strategische richting was het eigenlijk. Maakten we ook gebruik van experts met behulp van een Delphi-studie. Ondervroegen we die dan. Maar daar hadden we ook een hele variatie van wetenschappers eigenlijk die we erbij haalden. Dat ging over onderwijs en onderzoek. Dus dat ging over demografen en pedagogen en economen die je allemaal bij betrok. Om te kijken welke ontwikkelingen mag je nu verwachten en welke ontwikkelingen zijn het meest waarschijnlijk?
Ik weet nog dat ik, toen ik voor het eerst hiermee in aanraking kwam, toen was Obama nog aan de macht, zeg maar, en die gebruikte superforecasters. En die had eigenlijk ook een idee van, inmiddels is het een beetje achterhaald door de oorlogsvoering in de Oekraïne, maar die zei toen, je oorlogsvoering zal nooit meer gaan dat er een soldaatje aan de grens staat en probeert een stukje land te veroveren. Dat was toen de gedachte. En die dacht, ja, er zit waarschijnlijk iemand aangestuurd vanuit een bepaald regime op een zolderkamer in een ander land. En die wordt aangestuurd om allerlei cyberattacks te doen. Dat, je weet niet hoe dat zit. Dus die had dus superforecasters die dan eigenlijk elke week aan het inschatten waren wat de geopolitieke ontwikkelingen waren. Ja. En die werden gescoord. Dus dat is best wel een interessante manier om ook in je bedrijf toe te passen.
Ja. Maar de rol van audit hierin?
Internal audit, hè?
Dus, internal audit, ja, graag.
Ja, we zitten hier voor hier. Nee, snap ik. Ja, natuurlijk heel belangrijk, omdat die en natuurlijk uiteindelijk ook assurance moeten geven, zeg maar, over de activiteiten die de organisatie neerzet. Kijk, ik ben wel van mening dat als je een hele goede riskfunctie hebt, dat dit eigenlijk vanuit de riskfunctie eigenlijk gefaciliteerd zou moeten worden. En dat daar de interne auditor eigenlijk heel goed naar kan kijken, ook op kan steunen, ook gebruik van kan maken, ook eventueel kritisch op kan zijn. Dus, en dan inhoudelijk kritisch. Dus dat kan ook, dus ook een speler. Dat zou ook een van de experts kunnen zijn die een mening kan hebben. Die ziet natuurlijk ook heel veel van het bedrijf. Maar als ik eerlijk ben, zie ik ook wel of er zijn gecombineerde rollen. Of ook de riskfunctie is vrij klassiek opgericht. Waardoor ze ook nog een beetje stoeien. Zeg maar met hoe gaan we nou eigenlijk om met dit onderwerp. En dan vind ik dat de interne auditor wel kan zeggen, wacht even, dit zijn ook een aantal trends die heel veel impact op ons bedrijf kunnen hebben. Dus die dit op de agenda zetten. En ervoor zorgen dat dit ook daadwerkelijk, dat er iets mee gebeurt. Hè? Dus dat je die scenario's daadwerkelijk ook gaat doen. Dat is denk ik wel een rol die een interne audit functie zeker zou moeten spelen. De mate waarin hangt een beetje af van de mate waarin de organisatie daar zelf ook mee aan de slag gaat.
Zie je het in de praktijk ook gebeuren, meer?
Ja, maar waar ik wel altijd, ik werk vooral voor hele grote organisaties waar interne auditfuncties naast een risico- en een controlfunctie ook opereren. Je ziet wel eens dat ze toch even de boot afhouden en kijken wat de riskfunctie zelf doet. Maar goed, er zijn natuurlijk altijd van die riskoverleggen of GSC-overleggen waarin dit thema wel ook wordt geadresseerd. Ik weet dan nooit zeker of dan de interne auditor is degene die de vinger opsteekt. Maar als het niet wordt gedaan, zou je wel verwachten dat ook een interne auditor in zijn rapportage, ook richting de auditcommittee, zegt, hey, wacht even jongens, dit thema hebben we helemaal niet bedacht. Misschien zouden we er toch iets aan moeten doen. Want anders mis je wel echt de boot. En het is niet zo dat we het alleen maar over de ASML's van deze wereld hebben. Nee, we hebben ook echt, eigenlijk elk bedrijf heeft er in meer of mindere mate direct of indirect veel mee te maken.
Ja. Zijn er specifieke eisen of competenties die je nodig hebt om hier je rol in te kunnen spelen als internal auditor?
Ja en nee. Ik denk niet dat je de eisen zo uit een boekje kan halen en zegt van nou, het competentieprofiel van een internologer die is geschikt, is eigenlijk niet geschikt voor dit soort type werken. Ik denk dat je wel een bredere mindset moet hebben. Hè? Dus je moet wel, maar goed, de meeste auditors zijn dat volgens mij ook wel. Je moet niet alleen maar naar risk en control kijken, zoals je dat ook in het verleden hebt gedaan. Ja. Ook voor ons geldt het bredere perspectief. Uiteindelijk gaat het om de onderneming die een bepaalde kant op wil. In die bepaalde kant op willen, gaat dat risicolandschap steeds meer veranderen. De stakeholders gaan andere vragen stellen. Waar vroeger misschien de vragen heel erg gericht waren op financiële controls, operationele controls. En daar je auditprogramma op draaien. En dat vond allemaal iedereen fantastisch. Zou je dat nu eigenlijk steeds meer als een soort given moeten zien? En moet dat eigenlijk bij voorkeur geautomatiseerd gewoon doorlopen? En weet je, daar kan je wel met modellen gaan werken, want daar zit wel voldoende historische data. Maar ga nou je tijd en aandacht besteden, en ik denk dat het voor ons vakgebied ook leuker is, aan deze complexe zaken. En te zeggen, hé, hoe kan ik onze organisatie nu helpen om daar doorheen te navigeren? Ja. Ik denk dat dat super mooi zou zijn. Maar dat vraagt wel iets van de auditfunctie en dat vraagt ook iets van commissarissen. Want als die vraag niet stellen en de auditor doet het dan vervolgens niet. Ik denk wel dat je daar een soort dialoog op moet hebben. Maar er zijn ook wel organisaties die zeggen, ja, weet je, dit gaat een beetje aan onze neus voorbij, want wij hebben hier geen last van.
Wij zijn geen ASML.
Ja, dat wordt toch wel vaak ook steeds minder overigens. Maar dat was wel een aantal jaren. Zeker ook na COVID werd er gezegd, ja, COVID. Of ze zeiden van, nou, geopolitieke risico's. Ja, dat zijn zulke grote risico's. Dat als die ons gaan raken, raakt die ook onze concurrentie. En raakt die dus en dan krijg je hetzelfde level playing field. Ja, ja. Dus daarom hoeven we er niks aan te doen. Nou, dat is natuurlijk, degene die daar wel iets aan zou doen, die heeft dus concurrentievoordeel. Ja. Dus degene die bij COVID natuurlijk die scenario planning wel had klaar liggen, die is er makkelijker doorheen gegaan dan degene die in één keer stilvielen.
Ja. Ja. Bart, dank je wel. We hebben een vaste afsluitende vraag en dat is of jij nog tips hebt om je als internal auditor nader in dit onderwerp te verdiepen.
Zeker. Zeker omdat het nu zo hard gaat, zeg maar, met van alles en nog wat. Eigenlijk zijn er best wel veel. Je leest vooral de krant. Elke dag lees je wel iets in de krant en vorm daar ook je eigen mening over. Maar bij het World Economic Forum, bij het IMF, er wordt best wel veel gezegd en geroepen over geopolitiek. Er zijn eigenlijk hele mooie podcasts trouwens ook over om naar te luisteren. Dus je kan eigenlijk heel veel van die materialen gebruiken. Maar kijk ook vooral naar wat de lokale politiek doet. Dus op dit moment hebben we te maken met organisaties die kritisch zijn voor de infrastructuur. Dus energiebedrijven. Die moeten ook allerlei extra eisen gaan doen. Sta daarvoor open en stel jezelf ook de vraag van wat betekent het nou eigenlijk voor ons bedrijf, direct of indirect?
Ja. En ik wil er nog graag nog een artikel aan toevoegen door te verwijzen naar het themanummer van het MAP van 3 jaar geleden. Daar is een artikel geschreven door Wouter Kolk over proactive control systems. En dat gaat eigenlijk over beheersing van dingen die wat minder voorspelbaar zijn. Sluit denk ik mooi aan op de dingen die jij ook net zei.
Ja, en ik denk dat we er vanuit moeten gaan dat het eigenlijk alleen maar toeneemt. Hè? Dus de onvoorspelbaarheid is eigenlijk voorspelbaar geworden.
Dat is een mooie afsluiting.
Vond ik ook eigenlijk.
Ja. Ik hoop dat het de avond wel.
Hey Bart, dank je wel voor je bijdrage aan deze podcast.
Graag gedaan.
En in het algemeen ben je benieuwd naar de overige podcast van IIA Nederland. Beluister ze dan via de website van IIA Nederland of Audit Magazine. Voor nu heel veel dank voor het luisteren en graag tot een volgende podcast.
Zeker. Is het echt 20 minuten?
Ja, 23,5.
Ja, dat verbaast me inderdaad.
Ik dacht, hij zit al bij de laatste vraag. Ik dacht, nou, we moeten nog 6 minuten creatief worden.